Briefwisseling. Omgekeerd Orientalisme. Aan hoogmoed grenzende zelfkritiek. Wat als westerse zelfkritiek betekent dat we de agressie van anderen bagatelliseren of zelfs goed praten? Thor Rijden en Yaqub Shahani schrijven elkaar over Rusland, Iran en het ongemak in het Nederlandse debat. Een briefwisseling, geschreven en zelf voorgelezen door Thor Rijden en Yaqub Shahani.
Yaqub. Met regelmaat bezoek ik in de Randstad debatavonden en lezingen over Europese veiligheid, Rusland, de Baltische wereld. Je kent het wel. Een paar analisten en columnisten, incidenteel een beleidsmaker, nemen plaats op een podium terwijl de lichten in de zaal gedimd worden. Soms wordt er een spannend deuntje afgespeeld. Na afloop is er meestal een borrel. De publieksamenstelling is, afhankelijk van het tijdstip, de sprekers en de locatie, telkens anders. Maar toch voorspelbaar. Het publiek is wit, theoretisch geschoold en altijd komen na afloop dezelfde vragen bovendrijven. Hebben wij, dat wil zeggen, het Westen, de NAVO, Europa, het geweld van anderen niet uitgelokt? Hebben wij deze wereld niet verknald met het kolonialisme van weleer? Is de bewapening van onze oostgrens geen provocatie aan het adres van Rusland? Hebben we na de morele catastrofe die Gaza heet nog wel recht van spreken en handelen? Zijn wij eigenlijk niet zelf het probleem? Zowel rechts als linkse stemmen hoor ik begripvol spreken over het Russische geweld en onze vermeende verantwoordelijkheid daarvoor. Ik zie babyboomers en Gen Z'ers ongemakkelijk kijken wanneer op dit soort avonden het defensiebeleid ter sprake komt. Ik stel bepaald niet dat iedereen of zelfs maar de meerderheid zo denkt en kijkt. Ik bedoel dat dit idee brede en ook gewortelde steun geniet. En laat ik eerlijk zijn. Ik vind deze opmerkingen niet alleen verwarrend, ze verontrusten mij. Niet omdat deze vragen aan zich geen bestaansrecht hebben, alles moet bespreekbaar zijn. Stuitend vind ik de hooghartige manier waarop er over Oost-Europa wordt gesproken, alsof hun veiligheid een experiment is. De onwetendheid over het soort geweld waar Moskou zich van bedient. Het gemak waarmee de gevaren voor de Europese en Nederlandse zelfbeschikking worden gebagatelliseerd. Laatst hoorde ik een spreker zeggen dat Oost-Europa beter in moestuinen dan in wapentuig kan investeren. Een pilot in Rotterdam had immers laten zien dat dat verbindend werkt. Misschien kon het de relatie met de Russen herstellen. Er werd geknikt en geklapt. Is dit Europa nog het verdedigen waard? Werd er later gevraagd. Instemmend geroezemoes steeg op uit de zaal. Ik kreeg het de volgende dag niet over mijn hart mijn Finse nichtjes over die avond te vertellen. Op dit soort momenten gaat men er voor het gemak vanuit dat de gevolgen wel positief zullen zijn als wij ons klein maken. In ieder geval voor ons West-Europese schuldgevoel. Ik zie dan een aan hoogmoed grenzend masochisme dat Oost-Europa in de kou laat staan, dat haar geschiedenis en onze kwetsbaarheden negeert. Dat deel van Europa wordt niet als een voormalige door Moskou vervolgde kolonie gezien. Maar die avonden raken me ook om een andere reden. De grootste Poetin-versteers vindt men in Europa aan de rechtspopulistische kant van het spectrum, met hun wantrouwen jegens de EU, hun fossiele dromen en autoritaire wereldbeeld. Ook in Nederland. Russische trollen gedijen bij de polarisatie die het rechtspopulisme produceert, zijn maar wat blij met de beelden uit Ceuta, gebruiken die om de polarisatie in Europa nog verder op te doen laaien. Moskou teert op vreemdelingenhaat. We hebben een postkoloniale zelfkritiek nodig om deze haat het hoofd te bieden. Maar waarom leidt deze zelfkritiek zo vaak tot relativering van autoritaire leiders die talloze mensen vermoorden en aan alle kanten onze zelfbeschikking bedreigen? Anti-ons, dus goed? Mijn ongemak stelt me voor licht ontvlambare vragen. Vragen over de politieke verantwoordelijkheden die wel en niet bij morele schuld horen. Over historische zelfkritiek en haar grenzen. Over de wijze waarop ons slechte zelfbeeld door buitenlandse actoren misbruikt kan worden. Over onderwerpen die tot misverstanden leiden. En dat in een geopolitieke context. En dus wil ik je bedanken voor laatst, toen je me vertelde over de Syrische filosoof Sadiq Jalal al-Azm. Zijn werk heeft mijn denken gescherpt en bijgestuurd. Wat hij over reversed Orientalism schrijft, gaf mij nieuwe woorden om de debatten die we in Nederland voeren over onze relatie met Rusland te vatten. Maar eerst een vraag aan jou. Waarom is dit begrip voor jou zo belangrijk geworden? Thor.
Hey Thor, ik begin liever met wat ik meemaakte. Dat verklaart beter waarom die term omgekeerde orientalisme voor mij belangrijk werd. Na de dood van Ayatollah Ali Khamenei zag ik Iraans-Nederlandse vrienden, die eerst in feeststemming waren, zich op Instagram binnen één dag verantwoorden dat ze geen marionet van Washington of Tel Aviv waren. Hun Nederlandse vrienden waren teleurgesteld dat zij blij konden zijn met de door de VS en Israël gedode leider. Ik snap dat wel. Voor veel Nederlanders is het ergste wat ze hebben meegemaakt dat Wilders de grootste werd. Ze hebben nooit gevoeld wat Khamenei op zijn geweten heeft, maar wij... Wij hebben zijn dood ons hele leven gewenst. Sinds ik over de oorlog in Iran in de media kom, krijg ik haatberichten onder de korte fragmenten op sociale media. Ik heb bijvoorbeeld gezegd dat veel Iraniërs uit wanhoop hoop putten uit de Amerikaans-Israëlse aanvallen. Eindelijk zou het regime wankelen. Of dat verstandig is of niet, ik beschreef een gevoel. Ik werd landverrader genoemd. Iran zou het enige land zijn dat de Palestijnen nog steunt. De val van het regime zou Israël in de kaart spelen. Tijdens de Iraanse protesten van 2022 zag ik juist veel betrokkenheid. Maar sinds het Israëlische geweld in Gaza zie ik steeds vaker hatelijke reacties. Blijkbaar is het moeilijk om in zo'n groot gebied meer dan één agressor te zien. Alles wat tegen Israël is, wordt goed gevonden. En het Iraanse regime is er meester in om terecht de woede over te nemen en er zijn eigen zaak mee af te dekken. Ik zie tijdens pro-Palestijnse demonstraties steeds vaker Iraanse vlaggen naast Palestijnse hangen en soms ook die van Hezbollah. De meeste mensen staan daar om Gaza. En terecht. Ik stond er zelf ook meerdere keren. Tot ik het aantal Iraanse vlaggen zag groeien. Een paar maanden geleden liep ik in Den Haag toevallig langs een demonstratie van ruim 1000 mensen. Iraniërs, Palestijnen, andere Arabieren en ook best veel witte Nederlanders. Ik sprak er een paar aan en vroeg of ze er in januari ook hadden gestaan toen het Iraanse regime het internet uitschakelde en in het donker mensen doodschoot. Het antwoord, die protesten kwamen door het Westen, door de sanctie, door de armoede die het Westen had veroorzaakt. Ik vroeg wat er dan overblijft. Geen sanctie, geen militaire ingrijpen. Welk middel hou je over tegen een land dat zijn bevolking onderdrukt, raketten afvoert op zijn buren, de regio destabiliseert en volgens Nederlandse en andere Europese inlichtingendiensten naar China en Rusland de actiefste statelijke acteur tegen EU-staten is. De woorden die opkwamen, imperialisme, onrecht, inmenging. Het deed me denken aan Georgië, waar de regering steeds verder naar Moskou loont. Ik vroeg tijdens mijn vakantie iemand in een pro-Oekraïnse bar wat hij van de EU verwachtte. Sanctie, zei hij, meer sanctie, zodat de regering de druk voelt en mensen opstaan. Ik hield hem voor wat ik hier zo vaak hoor, dat het inmenging is. Dat de druk bij de bevolking terechtkomt. Mensen in Europa leven in een droomwereld, zei hij. Ze zijn vergeten hoe het is om te leven onder een autoritaire staat. Vorig jaar reisde ik voor dit blad naar Syrië, onder meer naar Soueida, de zuidelijke provincie van de Druzen. Ik zag er auto's rijden met Israëlische en Druzische vlaggen. Overal foto's van Netanyahu. Ik schreef op wat tientallen mensen me vertelden. Dat ze de Israëlische steun verwelkomden omdat Israël Damascus bombardeerde tijdens de gevechten tussen de Druzen en de strijders die aan de regering gelieerd waren. Er kwam een ingezonden brief van 3 promovendi in Midden-Oostenstudie, filosofie en islamstudie. Ik was in een orientalistische val gelopen, schreven ze. Onder meer door op te schrijven dat de Druzen Israël verwelkomde. Volgens mij is het precies andersom. Hun woorden weglaten omdat ze niet passen bij het beeld dat men hier van de regio heeft. Dat is omgekeerde orientalisme. Dat is de kern. Omgekeerde orientalisme is geen verheerlijking van het Oosten, maar een ontzegging. Het klassieke orientalisme zei, die mensen kunnen niet redelijk handelen. Dus hebben ze voogdij nodig. Het omgekeerde zegt, alles wat ze doen is een antwoord op ons. Waar komt dat vandaan? Dat telkens naar jezelf wijzen. Ook waar Europa bijna niets meer te vertellen heeft. Is het een manier om jezelf centraal te stellen? Of hoort het bij een democratie, waar je eigen regering hoort te wantrouwen en de waakhond speelt? Misschien wankelt op zulke avonden de steun aan Oekraïne niet uit sympathie voor Moskou, maar uit wantrouwen tegen onszelf, tussen twee haakjes? Je vraagt waarom die zelfkritiek zo vaak eindigt bij anti-ons dus goed. Ik denk bereikbaarheid. Op avonden over het Midden-Oosten noemen mensen tijdens de borrel garbzadegi, Westvergiftiging, zodra ze weten dat ik uit Iran kom. Dat is het beroemde boek waarin de Iraanse schrijver Jalal al-Ahmad in 1962 het idee uitwerkte dat wij ziek waren geworden van het Westen. Volgens hem lijkt het op de plaag die tarwe van binnenuit opvreet, terwijl de aar er van buiten heel oud ziet. Iraniërs die hem tegenspraken, kom ik nergens tegen. En de Syriër al-Azim dus ook niet. De denker die het Westen aan zijn koloniale verleden herinnert, bevestigt een schuldgevoel dat bereikbaar is. De denker die zegt dat het ook aan onszelf ligt, laat je met lege handen achter. Een tweede reden is de afstand. Je kunt iets alleen bewonderen als het je niet kan raken. Jouw Finse nichtje voelde Rusland in hun gewone week zitten. De zaal die klapte voor die moestuin voelt niets van de daden van Rusland. Wat je niet voelt, kun je mooi vinden. Je noemde het gewortelde steun. Ik zou zeggen, de groeiende steun. En steeds vaker van mensen met wie ik op dezelfde demonstratie stond. Het ene links kijkt vooral naar wat het Westen vroeger heeft aangericht. Het andere kijkt ook naar wie er vandaag vastzit. Er zijn denkers, ook veel Arabische en Persische schrijvers, die daarom voorstellen om naast postkoloniale ook post-autoritair te leren denken. Je schreef dat al-Azim je nieuwe woorden gaf. Wat doet die term zodra je hem op Moskou legt?
Beste Jacob, je schrijft in je brief over de politiek van een eurocentrisch schuldgevoel. Dat onderwerp interesseert mij. Toen ik in Zweden woonde, heb ik jarenlang vooral Syrische statushouders begeleid. Ik maakte ze wegwijs in de stad waar ik naartoe was verhuisd, vertelde ze iets over Zweedse omgangsvormen. Een van hen was door soldaten van Assad in een kelder met startkabels bewerkt. In Zweden vond hij werk en veiligheid. Van wat boze Zweedse politici op de buis schrok hij niet. We leerden elkaar kennen, werden vrienden. En op een moment, we zaten op zijn balkon, begon hij over een vraag die hij al eerder had willen stellen. Kennelijk had hij al aangevoeld dat het een ongemakkelijk punt betrof. Het was hem namelijk opgevallen dat veel vrijwilligers, overwegend links, bij onze organisatie zo kritisch waren op Europa en Zweden. Hij nam een slok van zijn thee en vroeg, wat heeft Zweden het Midden-Oosten nou misdaan? Hij was toch niet voor Zweedse terreur gevlucht? Hij vond dat schuldgevoel naïef, een beetje hooghartig, maar ook wel schattig. Omgekeerd Orientalisme. Er kan in schuldgevoel, hoe belangrijk ook, namelijk een vreemd soort narcisme schuilen. Een obsessie met jouw misdaden en jouw slachtoffers. Schuld beken je immers door de consequenties van je daden te benoemen. En hoe pijnlijker de consequenties die je onder ogen durft te komen, hoe duidelijker de genomen verantwoordelijkheid is. En dat is goed. Tot een bepaalde hoogte. Er is namelijk een moment waarop de verantwoordelijkheid die je jezelf toedicht, de verantwoordelijkheden en misstappen van een ander kan verbloemen. Er is een moment waarop de ander niet uitsluitend een slachtoffer van jou is. Maar die grens is ontzettend moeilijk te benoemen. Zeker voor iemand die in een biechthok heeft plaatsgenomen. En nu hebben wij een groot biechthok gebouwd. En dat behoort tot een van de belangrijkste historische ontwikkelingen van onze tijd. Er worden historische misstanden aangekaart, excuses gemaakt. Boekhandels worden ermee gevuld, debatavonden ook. Het gesprek gaat niet altijd vlot, maar er wordt gesproken over wonden en erkenning. Dat is niet alleen een intellectuele rijkdom, het is een humanistische noodzaak. Nodig voor een gezonde democratie, een intelligent debat, morele sensitiviteit en goed beleid. Deze kritiek is nooit voltooid, nooit af. Maar Moskou sluit ons op in ons eigen biechthok, in onze historische zelfreflectie, ons zelfbeklag. Moskou blijft bombarderen, vermoorden en verkrachten in Oekraïne, martelt in Belarus, ontketent in Oost-Europa een grootschalige hybride oorlog, doodt zijn eigen burgers en onderwijl zegt het tegen ons, blijf in je hok, wij reageren slechts op jullie koloniale cultuur, ga maar verder reflecteren op je zonde. Europa is minder machtig dan ooit, al een poos, en toch geloven we dat alles door ons komt. Deze strategie heeft Moskou sinds de jaren 60 vakkundig ontwikkeld. En dat die strategie hier werkt, heeft iets te maken met dat omgekeerde orientalisme. Dat impliceert namelijk dat alles wat een ander doet slechts een antwoord is op ons. Ons schuldgevoel stelt ons centraal. Dit omgekeerde orientalisme is daarmee ook orientalisme, zegt Jalal al-Azm. Het herhaalt de orientalistische eigenschap die het zegt te bestrijden, namelijk dat de ander slechts een slachtoffer is. Het Kremlin mobiliseert op cynische wijze onze zelfkritiek om de debatten binnen Europese samenlevingen te ontregelen en Moskou als slachtoffer neer te zetten. Die verhalen werken tegen ons. Russische bots spuien op industriële schaal verhalen uit over Europees kolonialisme, over alle redenen waarom de Russische bombardementen op Oekraïnse woonflats en kerken eigenlijk door Parijs komen. En dat, precies dat, haakt in op ons reversed orientalism. Alles komt door ons, niet door een ander. De ander is namelijk een slachtoffer van ons. Ook Poetin. Daarom schreef Masha Gessen in haar Toekomst is geschiedenis, de terugkeer van totalitair Rusland, begon de dictatuur van Poetin met de vervolging van de sociale wetenschappers in Rusland. Want als een modern land geen sociologen, psychologen of filosofen heeft, wat komt het dan over zichzelf te weten? Vroeg zij. Stalin vermoordde miljoenen Oost-Europeanen, stuurde er nog meer naar de gulag. Hij vernietigde systematisch talloze volkeren, volkeren met namen en culturen die niemand meer kent. Maar hij wordt in Rusland door Poetin bewierookt en gevierd. In Rusland bestaan namelijk geen debatavonden over Russische postkoloniale schulden. Veel Russen komen er nu pas achter dat ze betrokken zijn bij een oorlog in Oekraïne. Maar juist onze zelfkritiek mag nooit de suggestie wekken dat de autoritaire staten, die alsmaar harder op onze deuren bonken, zich op steeds verfijndere wijze door de kieren van ons huis naar binnen werken, een punt hebben. Poetin en consorten kunnen namelijk geen punt hebben. Want hun punt is niet de vrucht van een zelfreflexief debat. Sterker, het sluit een zelfreflexief debat categorisch uit. Hun punt is het resultaat van de systematische vervolging van minderheden en andersdenkenden. Van iedereen die de autocraten durft tegen te spreken. Van geweld en martelkamers. Van het genadeloos bombarderen van burgerdoelen. En dat goed praten in termen van een heilig plan. Een moreel streven. Een nieuwe generatie denkers uit Oost-Europa herinnert ons daaraan. Je moet niet uit schaamte voor Nederlands-Indië vinden dat Oekraïne dan maar Rusland moet toekomen, zeggen zij. In gedachten heb ik de Ests-Finse auteur Sofi Oksanen, de Oekraïnse journalist Maxim Eristavi en zijn landgenoot Jevhen Libivotsky. Maar er zijn er nog veel meer. Misschien zou het postkoloniale zelfonderzoek van West-Europeanen wel gebaat zijn bij wat meer Oost-Europese stemmen. West-Europese schuld mag niet leiden tot een vergoelijking van andere koloniale misdaden, van huidige autoritaire moordzucht. De grenzen van onze zelfkritiek liggen bij elk begrip voor autoritaire leiders. Ik vermoed dat dit inhaakt op wat jij wil zeggen over post-autoritair denken. Of vergis ik me? Door.
Thor, nee, je vergis je niet. Je legt de grens bij begrip voor autoritaire leiders. Volgens mij zit het dieper. Ons gereedschap kan maar één soort macht meten. Sari Hanafi, socioloog aan de Amerikaanse Universiteit van Beirut, geeft daar een voorbeeld van. Op het congres van de Europese Sociologenvereniging Praag 2015 werden Syrische vluchtelingen gepresenteerd als postkoloniale migranten. Aangetrokken door Europa als voormalige koloniale macht, afgewezen door witte samenlevingen die zich niet hebben verzoend met de herinnering aan hun koloniale erfenis. Maar zo ontbreekt de reden waarom ze vertrokken. Het geweld van Assad en van de regimes die de oorlog voeden, Iran, Saudi-Arabië, Qatar, voelde postkoloniale studies aan, stelt hij voor, met wat hij post-autoritaire studies noemt, niet in plaats van ernaast. In zijn boek De Arabische Lente, het einde van de postkolonialisme, verwijt de Iraans-Amerikaanse hoogleraar Hamid Dabashi het postkoloniale denken dat het alles verklaart uit de verhouding met het Westen en niet ziet wat er binnen de Arabische samenlevingen verandert. De postkoloniale kritiek negeerde ook de crisis in Afrika, in Oost-Timor, Myanmar, in Peru en in andere landen die lijden onder structuren van dictatuur en neocolonialisme. Ik ben gaan zoeken waar die taal vandaan komt. In 1978 kwam Iran in opstand tegen een pro-westerse monarchie. Foucault schreef bewonderend over een politieke spiritualiteit die Europa sinds de Renaissance was vergeten. In Orientalisme mondde Edward Said begrippen als erocentrisme, behandelde hij het Westen als één blok en bleef hij zo gevangen in wat hij bestreed. De Libanees-Franse marxist Gilbert Achkar wijst er in zijn essay Orientalisme in Reverse op dat dit samenviel met een omslag in Frankrijk, waar een generatie oud-Maoïsten zich tegen het Marxisme keerde. Klasse raakte op de achtergrond, religie, cultuur en afkomst werden de scherpe lijnen. Wat daar ontstond, noemde de eerste Marxist Fred Halliday het anti-imperialisme van dwazen. Oud-vijandschap jegens Washington, een staat versterken die links, minderheden en feministen onderdrukt. Je Syrische vriend zei het op dat balkon al zonder term. In het Franse online weekblad Lundi Matin, spreekbuis van libertair links, munt essayist Lucas Amilcar er wel een, de écart d'indulgence, de toegevelijkheidskloof. Hoe verder weg iets gebeurt, hoe soepeler we met onze eigen principes omgaan. In Frankrijk moet alles wat naar fascisme riekt, fel en desnoods met geweld bestreden worden. Maar over Iran, Rusland of China zijn dezelfde mensen veel inschikkelijker, terwijl het Iraanse, Chinese en het Russische regime juist het meest lijken op wat fascisme vandaag is. Waarom die kloof geen toeval is, legt Hamza Esmili uit, socioloog aan de Universiteit Libre de Brussels. Het decoloniale denken gaat over de voormalige kolonies, schrijft hij, maar het wordt in het Westen zelf uitgebroed. Het is daardoor een binnenlandse strijd geworden met twee partijen. Minderheden die erkenning zoeken en delen van de meerderheid die opnieuw willen vaststellen wie wij zijn. Als dat de inzet is, is mijn regio geen onderwerp, maar een bewijsstuk. Esmili zegt het onbarmhartiger. Palestina is in dat gesprek vooral een metafoor over een strijd die ook hier in Europa wordt gevoerd over wie wij zijn. De Arabieren leveren daarvoor het kanonenvlees. Esmili spaart zijn eigen kant niet. Na de nederlaag tegen Israël in 1967 kromp ook het Arabische ideaal van het wij ineen tot verzet tegen het zegevierende Westen, zowel bij links als de islamisten. Ik begon deze brief met dat ons gereedschap maar één soort macht kan meten. De Iraanse Koerdische politicoloog Kamran Matin schrijft dat het gereedschap zelf kapot is. Imperialisme betekent dat de ene samenleving de andere overheerst. Dus heb je er meer dan één samenleving voor nodig. Precies dat ontbreekt bij Marx, die verticaal dacht over klasse binnen één samenleving. Wie het na hem uitwerkte, kwam uit bij theorieën waarin imperialisme iets is wat bepaalde westerse landen doen. Matin noem dat de tweepolige verbeelding. Het idee dat het West tegenover niet-West de belangrijkste verklaring is van de geschiedenis. Wie daarin gelooft, kan Iran geen imperium zien. En dan verdwijnt uit het zicht dat het in Irak, Libanon en Jemen militie heeft opgebouwd die de staten waarin ze opereren van binnenuit uithollen. Dat het in Syrië samen met Hezbollah jarenlang naast dictator Assad meevocht tegen diens eigen bevolking. Hetzelfde geldt veel grootschaliger voor China in Afrika. Lamido Sonasi, toen president van de Nigeriaanse Centrale Bank, schreef in 2013 in de Financial Times: China neemt onze grondstoffen af en verkoopt ons de bewerkte producten. Dat was ook de kern van het kolonialisme. En voor Rusland geldt het net zo. Toch heet dat hier geen imperialisme. Een imperium veronderstelt dat je zelf handelt, een plan hebt en anderen laat betalen. Dat handelen is in dit denken al aan het Westen weggegeven. Dan jouw terechte vraag. Hoe zorgen wij ervoor dat Moskou niet onze zelfkritiek misbruikt? Ik volg de Iraanse staatsmedia en de Russische, in het Engels en Arabisch. Het verschil tussen wat daar wordt uitgezonden en wat ik hier soms op een debatavond hoor, is nauwelijks te merken. Ali Khamenei las tot zijn dood westerse schrijvers. Hugo, Tolstoy, Steinbeck en ook Hegel en Marx. Zij waren de ramen waardoor hij naar het Westen keek. Zelfs zijn afkeer was met westerse gereedschap gemaakt. Toch denk ik dat wij dat kunnen voorkomen. Want zelfkritiek en zelfverdediging liggen niet op dezelfde as. Je kunt een Iraanse propagandazender verbieden en Russische diplomaten uitzetten zonder één debatavond over Nederlandse Indië af te zeggen. Je kunt tegen de Israëlische misdaden in Gaza demonstreren zonder te vergeten wat Hamas daar al jaren met critici doet en wat het op 7 oktober deed. Wat de autoritaire regimes uitbouwden is niet westerse zelfkritiek, maar de aanname dat het Westen en zijn bondgenoten de enigen zijn die iets doen. De verdediging van Palestina moet ook geen blanco check zijn aan elke staat die die naam in zijn buitenlandbeleid opneemt. Wie de Palestijnen echt wil steunen, doet dat niet ten koste van het bloed van een ander volk. Het lot van de Gazanen mag niet leiden tot sympathie voor de Iraanse martelkamers. In de beruchte Iraanse Evin-gevangenis ziet de Koerdische feministen die ter dood zijn veroordeeld en zich vanuit hun cel solidair verklaarden met Gaza. Ze houden die twee dingen tegelijk vast op de plek waar het meest kost. Ik zie niet in waarom mensen dat hier niet zouden kunnen. Jacob.